weet heel veel en weet heel weinig. We weten heel veel van alles wat de zintuigen ons kunnen vertellen en we weten vanuit het verleden, vanuit de generaties voor ons, wat zij met dat zintuigelijk ervaren hebben ontdekt. Al het is opgeslagen in een groot geheugen, daar zijn wij deel van. En ons denken en voelen werkt dus ook met alles wat al vorm heeft aangenomen. Alles wat al gemanifesteerd is. We kunnen elkaar zien, we kunnen elkaar pakken, we hebben massa. We leven, we hebben adem. We kunnen denken en we kunnen voelen. Maar het is natuurlijk ook zo dat voordat iets vorm aanneemt, voordat een mens geboren wordt, is er al iets dat geboren wil worden. En dat is met alle dingen zo. Dat is met de planten en de dieren, zelfs met de mineralen zo. Er is dus iets voordat wij het kunnen waarnemen, voordat wij het kunnen registreren. En van dat iets weten we heel weinig af. We kunnen het wel ervaren. We kunnen dat iets, wat dus aanleiding is tot wat we zijn, kunnen we ervaren. Maar we kunnen het niet ervaren met het zintuigen die we hebben. En dat is het probleem. Het is zeker het probleem in de meditatie. Want we gaan het altijd te lijf met wat we ter beschikking hebben. Wat we ter beschikking hebben, dat is dus het verleden, dat is het geheugen, dat is de herinnering. Dat is wat we zelf ervaren hebben in dit leven. Het is nog afgezien van het grote geheugen van de wereld. Waar we allemaal deel van zijn. En wat we als klein kind al tot ons nemen. Maar datgene wat aanleiding is voor het feit dat we zijn zoals we zijn. Dat ontgaat ons. En toch. Als dat er niet was, dan zouden we dood zijn. Dan zouden we dit lichaam niet hebben. Zouden we adem ophouden. En er is op het ogenblik een heleboel over te doen. Hersendood of de ademhaling. Maar dat is nog allemaal, dat is nog allemaal aan de omtrek. Maar wat dat leven is, datgene wat maakt dat je geboren wordt. Daar weten we niks van. Helemaal niks. En dat is de moeilijkheid bij meditatie. Bij meditatie proberen we het toch te begrijpen, proberen we het toch te pakken, proberen we toch iets te weten te komen. Met het instrument wat we zijn. Met ons denken, met ons voelen, met ons tasten, met onze intuïtie. Want ook die intuïtie, die is voor het overgrote deel gevormd. Door dat denken en dat voelen. En we hebben, omdat we toch wel begrepen en ook nog vandaag begrijpen, dat we de wereld niet kunnen begrijpen als we dat wonderlijke wat we het leven noemen, als we dat buiten de deur zetten. Ze zeggen, nou ja, dat is er wel. En gaan we over tot de orde van de dag. En dat is natuurlijk niet van vandaag. Dat we die moeilijkheid hebben. Dat is al heel oud. Zo oud. Dat we daar eigenlijk ook geen verslagen meer van hebben. We hebben verslagen van wat ooit is opgeschreven is, opgetekend is. En eerst is er natuurlijk een hele tijd orale overdracht geweest. Maar is er nog niks opgeschreven. Maar ook in die tijd zullen de mensen ongetwijfeld gezocht hebben naar dat wonderlijke dat maakt dat ze geboren worden. En dat ze op een bepaald moment blijkbaar verlaat. En dan sterven ze. En dan zeggen wij, ja, ze sterven aan deze ziekte of aan die ziekte. Enfin, noem maar op. Maar dat is natuurlijk in tweede instantie. Daarom komt het ook zo dat niemand weet wanneer die dood zal gaan. Hij kan het wel een beetje voelen. En een beetje voelen, nou, het zit een beetje dichtbij. Maar dat is ook alles. Dat is niet exact. Weten we niet. Altijd weer, als je tegen dat fenomeen van het leven aankomt, dan wordt het onduidelijk. En het kan zo onduidelijk worden dat je er een beetje bang voor bent. En dat is ook heel oud. En eigenlijk is zo door de loop van duizenden jaren is door de mensen geprobeerd om daar een zin aan te geven. En datgene wat ze niet begrepen. En daaruit zijn die talloze religies ontstaan. Religies die dat onbekende een naam gaven. Er zijn vele namen voor. In het hindoeïsme, wat een pantheïsme is, heb je heel veel goden. En al die goden hebben verschillende eigenschappen. Wij als christenen hebben één God. En daar doen we het mee. Daarom hebben de hindoes, die hebben ook helemaal geen moeite met ons. Er is wel eens aan een hindoe gevraagd, ja, wat vinden jullie van die? Van die God van ons. Nou, geen bezwaar. We hebben er al een paar honderd. Waarom niet? Jullie ook een God. En in Taoïsme daar zijn ze misschien nog het meest wetenschappelijk. Daar zeggen ze, ja, dat is Tao. Dat kun je niet kennen. Het is voor alles. Het bestiert alles. Maar het blijft onbekend. Dat is eigenlijk het eerlijkste. Maar de meeste godsdiensten, ook in het Hindoerijk, die hebben aan die goden en wij aan onze God ook een heleboel toegekend. En we hebben engelen. En we hebben bemiddelaars die ons in contact brengen met die God. En dat betekent dus dat al die bemiddelaars, er zijn er dus vele, al die bemiddelaars die zijn natuurlijk weer belangrijker dan jij bent, want zij moeten bemiddelen tussen datgene wat daar onbekend is, maar wat ze naam gegeven hebben en jou. En dat is natuurlijk erg leuk, want als je bemiddelt heb je macht. En dat is in alle godsdiensten zo. Of je nou de islam hebt, ook in het boeddhisme hoor. Mensen denken altijd boeddhisme, ja dat is dan heel mooi. Maar dat is het net zo. Daar heb je eindeloos veel uitleggen van het boeddhisme. En de een zegt, ja kijk, zo is het echt. En de ander zegt, nee maar zo is het. En daar is ook weer strijd om wat nou het echt is. Als je nou beseft dat het onbekend is en onbekend blijft, dan hou je je daar niet meer mee bezig. Dan besef je dat het gek is om aan iemand te vragen, ja, wat is het nou eigenlijk? Weet je, het kan die man niet, of die vrouw niet. Waarom zou je daar dan verder mee bezighouden? Laat het dan toch rusten. Je kunt je hoogstens afvragen. Dat leven, dat onbekende, dat komt en gaat op zijn eigen tijd. Wat we niet weten. Wat door de sterren heen speelt. Dus door het heelal heen speelt. Waar we aan de gemanifesteerde kant komen steeds meer te weten. Ja, natuurlijk. Maar waarom? Waarom het zo gaat? Dat weten we niet. Alles wat we weten is altijd van het al gemanifesteerde. Dat wat al vorm heeft aangenomen. Als je dat echt beseft, dan word je heel rustig. Daar hoef je echt geen enkele oefening voor te doen. Dat is zo magnifiek. Daar hoef je echt geen enkele oefening voor te doen. Je hoeft het alleen maar te beseffen. Dat kan ik niet weten. Ik kan het niet weten. En alles wat de mensen erover zeggen, over verlichting en over zalig worden en over heilig worden, dat hebben we allemaal verzonnen. Verzonnen om ons een klein beetje gerust te stellen. Want het moet een beetje passen in wat we kunnen denken en wat we kunnen voelen. We moeten ons er een denkbeeld van kunnen vormen. Dat maakt ons rustig als we een denkbeeld hebben en zeggen, oh shit, zo. Nou, dat zal ik dus goed onthouden. En ik zal ook onthouden wat ik nou doen moet om dat niet te verstoren. Want het is eigenlijk in een notendop wat de godsdiensten je vertellen, allemaal, zonder uitzondering. En ook voor de Boeddha, 4 edele waarheden, 8-voudig pad. Dat kan niet, hè? Dat wat onbekend is. Het meest belangrijk in het leven. wat er is voordat je geboren wordt, wat er is als je sterft. Maar weet je, het gekke is dat dat simpele, dat is niet genoeg voor ons. We willen iets moois hebben. Iets heel groots. Met een heleboel aftakkingen, een heleboel hiërarchieën, een heleboel daartussen. En dan zijn we verbaasd dat we op den duur natuurlijk vreselijk bezig zijn en nooit klaarkomen. Want je kunt nooit voldoen aan alles wat we bedacht hebben. Daar kun je nooit aan voldoen. Maar er zijn miljarden mensen die ieder zo toch geloven in die zingeving die van ons gekomen is. En die natuurlijk heel diep in wel contact heeft met dat onbekende. Vandaar dat het nog altijd bestaat. Maar waar het ons om gaat, het is dat we direct contact hebben met datgene wat je niet weten kunt. Datgene wat je niet bedenken kunt. Waar je geen enkele voorstelling over kunt maken. Waar je dus ook niet over kunt strijden met een ander. Want je kunt niet strijden over iets wat je niet weet. En als je nagaat hoe de cultuur ontstaan is naast de religies, en daar heb je de filosofie en nu dan de wetenschap. En dan ontdek je dat we dus aan die zingeving die van ons komt, die hebben we steeds verder uitgebouwd, steeds verder verfijnd. Maar wij moeten dus voldoen aan die zingeving. Als je niet voldoet aan die zingeving, die ooit eens generaties terug ontstaan is, dan ben je fout. Als je wel voldoet aan wat die zingeving zegt, dan ben je goed. En daarom hebben we het ook moeilijk. Tuurlijk hebben we het heel moeilijk. Want als je altijd moet zorgen dat je goed bent, nou, dat is een heel karwei. Hoe kan dat nou? Terwijl je het niet weet. Terwijl je het niet echt weet. Maar het is niet zo simpel als dat. Die klankschaal hier, die kan ik oppakken, dat is duidelijk. Kan ik over de vorm hebben, ik kan het over de klank hebben. Maar iets wat er niet is, iets wat je niet kunt zien, iets wat je niet kunt pakken, iets wat er niet zichtbaar is. Hoe wil je daar nou over strijden? Ja, je kunt strijden over denkbeelden. Maar wat tot ons gaat, dat is dat denkbeelden. Ja, dan zeggen we van, ja natuurlijk, over denkbeelden kun je, hè, de ene denkt dit, de ander denkt dat, daar kun je over strijden. Of die nou het wel goed gedacht heeft, of die niet goed gedacht heeft. Maar dan ben je alweer in de materie. Want een denkbeeld is ook, het is iets. Het is nog net onzichtbaar, Maar het is al iets. Maar dit waar het eigenlijk om gaat, dat is helemaal niets of het is alles. Dat is heel gek natuurlijk. Dat iets niets is en tegelijk alles. En je weet uit je leven dat er een heleboel dingen zijn die je op geen enkele manier kunt verklaren. Onmogelijk, zelfs met de allersnelste, allerduurste, allergeweldigste computer kun je het niet verklaren. Waarom je de ene mens aardig vindt en de andere mens niet aardig. Dan kun je natuurlijk een heleboel smoesjes omheen draaien, maar het is gewoon zo. De ene mens vind je aardig, de andere vind je niet aardig. En dan kun je natuurlijk zeggen, in de psychologie, ja, kijk eens, dat type dat voldoet aan jouw type. Maar dat is geen sluitende redenering. Want je komt wel eens types tegen die eigenlijk heel goed bij je moesten passen. En ze passen niet bij je. En er zijn zoveel dingen die je niet weten kunt. Je hebt een reis gepland. En opeens breekt daar een revolutie uit. Ja, wist je niet. En je bent al eigenlijk al zo gewend dat je een heleboel dingen niet weet. Dat je je eigenlijk alleen maar vasthoudt aan datgene wat je wel weet. Vandaar ook dat de verzekeringsmaatschappijen zo ontzettend rijk worden. Want je wil eigenlijk alles weten. En je wil van alles vooruit weten dat het zus en zo is. Zo zitten we in elkaar. En dat komt eigenlijk. Denk ik. Doordat we dat wat je niet kunt weten, eigenlijk niet willen erkennen. Gewoon tegen jezelf zeggen, ja, waar het op aankomt, dat weet ik niet. Dat durf je niet. We willen altijd hebben dat iemand gezegd heeft, wie dan ook. Ja, het zit zus en zo, en dan zijn we tevreden. Dat is eigenlijk omdat we heel dom zijn. En ons leven is verder helemaal erop gebouwd dat we de dingen van tevoren kunnen vaststellen. En daar is ook niks mee aan de hand. Dat is prima. Waarom zou je het niet goed regelen? Waarom zou je het niet zo regelen dat het allemaal goed loopt? Als je dan maar niet zegt, oh, dat is het. Zo zit het in elkaar. Ik kan het plannen. Ik kan het maken. Als je dat dan maar niet zegt. Als je maar voortdurend beseft dat je afhankelijk bent van iets wat je niet weet. Waarom verander je gevoelens ten opzichte van de mensen om je heen? Waarom verandert je gevoel ten opzichte van de wereld? Niemand die het weet. Ja, je kunt er allerlei verklaringen aan geven, maar dat is veel te armetierig wat je er dan over zegt. kun je genoegen nemen met het alleruiterste wat je van dat onbekende dichtbij kunt brengen. En dan moet je terechtkomen bij datgene waar je geen gedachte over kunt vormen. Je kunt je bijna over alles, de geschiedenis bewijst het, kun je je gedachte vormen. Maar over je adem, ja, daar kun je wel sommige gedachten over hebben, maar het verandert niks aan je adem. En als het iets verandert, dan maakt het het moeilijker te ademen. Maar als je nou weet, want wat ik jullie nu aan het vertellen ben, dat kunnen jullie allemaal zelf bedenken. Dat is helemaal niet moeilijk. Als je even aan de hypnose onttrekt van wat de godsdiensten en de filosofie en al die andere wetenschappen je verteld hebben, als je dat eventjes laat vallen voor een ogenblik maar, dan weet je dat je bij de allersimpelste dingen te raden moet gaan. En dat het heel belangrijk is. Want misschien dat je door een studie te maken van hoe je denkt en hoe je voelt en hoe je adem gaat, dat je dan een klein beetje dichter kunt komen bij dat onbekende wat het leven is. En je moet natuurlijk niet verbaasd zijn dat dat niet zo eenvoudig is. Want je wordt in je leven gedreven door een stel basisinstincten die in de hongergebieden en in de oorlogsgebieden heel duidelijk zijn. Dat je wilt overleven en dat je je wilt voortplanten. Hoe meer honger, dat is gewoon een bekend feit, hoe meer honger, hoe meer voortplanting. Je zou net andersom denken, maar het is niet zo. Daar werken de instincten heel, hè, waar je nog dag aan dag moet vechten voor voedsel. En dat is dan meestal niet zo best voedsel. Daar werken de instincten nog heel duidelijk. Maar hier in onze welvarende maatschappij werken die instincten net zo, maar veel verfijnder, veel zachter, veel gecamoufleerder. Maar ze werken nog. En datgene wat we dan leven noemen en wat we niet kennen, dat is niet afhankelijk van die instincten. Die instincten die werken in het gemanifesteerde. En het gemanifesteerde wil blijven. Terwijl iedereen die even zijn hersens gebruikt, weet dat er niets op de wereld is dat blijft. Alles ontstaat en vergaat. Voortdurend. Altijd weer. En toch willen we allemaal blijven. We willen heel graag oud worden. We leven daar naartoe. We verzekeren ons voor ons levenseinde. En daar is op zichzelf niks slechts in. Maar wel als het voortkomt uit angst. Als je niet kunt accepteren dat je er eens niet zult zijn. In de vorm zoals je jezelf nu kent. Dat onbekende dat vorm aanneemt en weer de vorm loslaat, dat blijft. Dat je dus gaat beseffen hoe je eigenlijk leeft volgens die twee basisinstincten van zelfbehoud en voortplanting. En daar valt alles onder. En dat je vergeet. En dat je vergeet dat je dus uit iets ontstaat wat je niet kunt zien. Maar wat er natuurlijk nu nog, terwijl je leeft, moet zijn. Anders zou je niet leven. Het is heel simpel, hè, wat ik vertel, toch? Of is het ingewikkeld? Ik denk dat het simpel is. En meditatie draait eigenlijk om één ding. En dat is dat je dat wat je niet kunt weten, wat je niet kunt kennen met je denken en met je hersens, dat je dat wel kunt ervaren. En ook daarvan zijn vele getuigenissen. Vooral na de oorlog komen die getuigenissen los van mensen die dus dachten dat ze dood zouden gaan en dan blijven leven. En ook mensen die net niet doodgaan en weer terugkomen, zoals we dat noemen. Daar weten we van dat ze plotseling beseffen dat de wereld één is. Alles bij alles hoort. Al is alles verschillend. Dat is juist het wonder. Dat alles betrekking tot elkaar heeft. Dat alles verband tot elkaar heeft. Ongelooflijk gecompliceerd. Maar je bent dus nooit los van die heelheid, van dat totaal. En er zijn vele namen ook alweer aangegeven. De grote leegte. Maar de grote leegte, dat is bekeken vanuit onze denkbeelden. Vanuit ons denken. Want Ons denken kan daar niet bij. Die zegt dus dat is leeg. Grote leegte. Of de grote stilte. Dat geeft alleen aan dat je er niet bij kunt. En eigenlijk willen we dat niet accepteren. We willen niet accepteren dat we iets niet kunnen weten met dat instrument wat we hebben. En daarom denken we dat we dit zus moeten doen en dat zo moeten doen en dit zus en dat zo. Om dat onbekende tevreden te stellen. Dat is eigenlijk heel primitief. Dat is het offer brengen voor een God. Ja, en er zit natuurlijk in dat offer, in dat offerbrengen zit iets moois. Namelijk dat je dan alles weggeeft wat je denkt te bezitten. Dat is natuurlijk mooi. Dat is het begin. Dat je alles weggeeft wat je denkt te bezitten. Maar het moet wetenschappelijker eigenlijk. Je moet het bij jezelf onderzoeken. Hoe je dus in een wereld van afspraken zit. Waar je aan probeert te voldoen. En daar is niks op tegen. Als je maar beseft dat het afspraken zijn. Afspraken van de mensen onder elkaar. En in de ene cultuur ziet dat er zus uit, in de andere cultuur ziet het er zo uit. In de ene godsdienst ziet het er zus uit, in de andere godsdienst ziet het er zo uit. En ook dat is eigenlijk onschuldig als je maar ziet dat het afspraken zijn. Als je maar ziet dat het uit onszelf ontstaan is. En we kennen onszelf nog nauwelijks. Maar ik heb al gemerkt dat het een hele lange weg is om dit tot je te nemen. Om tot je te nemen dat je het allerbelangrijkste in je leven, datgene wat maakte dat je op aarde kwam, dat je dat niet kunt pakken. Dat je dat niet kunt verklaren. Dat je daar geen enkele definitie van kunt geven. Maar je kunt het misschien ervaren. En wat betekent dat? Dat betekent dat je dat hele apparatuur die je hebt, die moet je niet meer te hulp roepen. Dan moet je dus geen denkbeeld proberen te vormen. Je moet dus heel simpel worden. En dat is voor ons ongelooflijk moeilijk. Om heel simpel te worden. Om alleen maar te ademen. Voel hoe die adem gaat. En voor onszelf te weten, ja, dat is nog het enige wat ik kan doen. Want je ziet in de wereld, en dat is al heel oud, altijd maar weer oorlog, agressie, marteling, afschuwelijke dingen. Dat zijn ook wel mooie dingen, maar die hebben meestal niet de overhand. Dat is dus als je vertrouwt op je zintuigen, op je denken, op je voelen. Dan is dat het resultaat. Dan is het resultaat dat je dus niet meer zelf leeft, maar dat je geleefd wordt. Door alles wat je gezegd wordt, door alles wat je voorgehouden wordt, door alles wat je aanbevolen wordt. En je kunt natuurlijk proberen je daaruit terug te trekken. Dat hebben we ook gedaan. Ashrams, heilige plaatsen, kloosters. Maar die mensen in die kloosters en die mensen in die ashrams, die blijven mensen. Die blijven dus doorgaan op een hele subtiele manier, op dezelfde manier, met datgene wat ze al weten. En vanuit dat weten proberen ze het niet te weten. Het stil zijn te bereiken, dat kan natuurlijk niet. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Dat is appels en peren door elkaar halen. Kun je dat in je eigen leven ontdekken? Hoe je leeft, hoe je doet, hoe je handelt, van waaruit je handelt, wat je drijft. En geef er geen namen aan, kijk er alleen maar naar. Merk het alleen maar op. Geef er geen namen aan. Want dat maakt het moeilijk. Zeg niet, oh dat is goed, dat is niet goed. Kijk er alleen maar naar. En besef dat je dus aan niemand kunt vragen, ja, maar hoe zit het nou in elkaar? Daar kan niemand je antwoord op geven. Dat kan niet. Dat kun je alleen zelf ontdekken. En bij de een doet het zich zus voor en bij de ander doet het zich zo voor, wat je dan ontdekt. Hou dat voor je. Want als je verder wil ontdekken, dan moet je niet gestoord worden door wat anderen daarvan vinden. Kun je dus alleen zijn? Kun je dus voor jezelf ontdekken? En verder niks. Vinden we moeilijk. We willen graag met elkaar iets ontdekken. En dat gaat niet. Je kunt alleen zelf ontdekken. Wat wel kan, dat is dat je gestimuleerd wordt door anderen om door te gaan. En op een bepaalde manier ben je dan niet meer alleen. Maar dat is een ander soort van samen zijn. Dat is in dat grote proces. Dat grote proces van voor jezelf ontdekken. Daar kun je elkaar natuurlijk best bij helpen. Maar je moet altijd van het proces van de ander afblijven. Want het is heel moeilijk hoor. Je hebt heel gauw de neiging te zeggen, joh, dat moet je zo doen. Of het zit zo en zo. Nou, dat kunnen we proberen. In deze dagen dat we bij elkaar zijn. Ons hiermee bezig te houden. en elkaar niet dwars te zitten, ongewild. Want dat denken en het vormen van gedachten en zo, dat is ongelooflijk levendig, dat draait en dat denkt, misschien kan het zo en misschien kan het zo. Nou, en daarmee zit je een ander natuurlijk in de weg. Je moet dus eerst ongelooflijk goed naar jezelf kunnen luisteren. Alles wat er in je plaats heeft, zonder het goed of af te keuren. Want als je daar ooit een klein beetje los van wilt komen, dan moet je dat eerst helemaal gezien hebben. En gezien hebben hoe betrekkelijk het is. Ook echt gezien, wat ik nou aan het begin gezegd heb, hè, dat je komt er met je denken en je voelen, kom je er niet uit. Dat je dat echt voor jezelf ontdekt, niet omdat ik het zeg. Voor jezelf, echt voor jezelf ontdekt. Dat is heel wat. En dan natuurlijk niet ongelukkig zijn en zeggen, ja, maar dan is er niks. Nee, er is niks van het denken en voelen. Nee, natuurlijk. En is er dan helemaal niks? Een geweldige vraag. Kun je daarbij stil blijven staan? Of ga je toch weer gauw denken? Nou, daar gaan we het deze dagen over hebben. Misschien lukt er een klein piepje van. Hè? Dat is al een heleboel. Oké. Okay.